geef u alle eer en glorie, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot een eeuwigheid. We zijn koningskinderen, Heer. En u heeft ons machtige beloftes gegeven. En uw beloftes zijn ja en amen. En daar willen wij leven. We zijn koningskinderen. Want u heeft ons gezocht. En u heeft ons gevonden. Wat een wonder dat we hier zijn. Wat een wonder dat we gered zijn. En daar willen we u voor bedanken, Jezus. Dat onze zonden vergeven zijn. Dat we vrijheid tot de troon van genade kunnen gaan. En als we vragen, Heer, laat uw koninkrijk komen. Dan mogen we uw tegenwoordigheid, uw Heilige Geest, in ons leven ervaren. Laat opnieuw stromen van levend water uit elke man, elke vrouw, elke jongen, elk meisje vloeien. En dat niet alleen naar elkaar, maar naar een wereld in nood. We bidden voor onze samenleving. We bidden voor onze collega's op het werk. Voor onze buren in de straat. Zij die nog nooit één keer het evangelie gehoord hebben. Heer, en daarom bidden we, geef ons bewogenheid voor deze verloren gaande wereld. Om niet het alleen binnen de kerkmuren te houden, maar straks uit te zien naar het meest belangrijke moment. Als de gemeente naar buiten gaat, het zendingsveld op. En daarom, Heer, geef ons fijngevoeligheid van uw Heilige Geest deze komende week. Welke mensen brengt u op ons pad om te bereiken met uw evangelie? En daarom, Heer, open ook ons hart om direct het woord te horen en te verstaan wat de Heilige Geest tot de gemeente wil zeggen. In Jezus' naam, amen. Amen. Dankjewel voor het leiden van de aanbidding. Het is altijd geweldig om God groot te maken. Maar dat mag je ook doen in je dagelijks leven. Dat mag je ook doen als je naar school gaat, als je naar je werk gaat. Elke dag opnieuw is het zo interessant om avonturen in Gods koninkrijk te beleven. Halleluja. Het is altijd spannend om een christen te zijn. En ik heb de meest spannende persoon in mijn leven meegenomen. Dat is mijn vrouw. Ze geeft me soms heel veel spanning, maar ook ontspanning. We lachen heel veel. En we zijn altijd heel scherp ook tegen elkaar. Marcia, heb je nog iets te zeggen tegen de gemeente? We hebben echt niet afgesproken wat. Dus ik ben altijd even benieuwd. Waar is de microfoon daar? Ja.
Nou, ten eerste goedemorgen allemaal. Hij zei net, we lachen veel, dat klopt, maar we huilen ook veel. Ja, het leven van de christen is natuurlijk niet allemaal lachen, leuk en prijs de Heer, halleluja, toch? Want je gaat ook door de stormen van het leven. En hoe ga je daarmee om? Daar zal Ab misschien zelf wat over vertellen. Toen ik daar zat, toen dacht ik, Heer, wat heb ik de gemeente te vertellen? En toen kreeg ik echt op mijn hart om te bidden, op dit moment, voor alle vaders en moeders en alle opa's en oma's die kinderen, kleinkinderen hebben, die de Heer nog niet dienen. Ik wil vragen, als u daar hier zit en u bent zo'n vader of moeder, u bent zo'n opa of oma, wilt u gaan staan? Als u kinderen heeft, kleinkinderen heeft, die misschien ooit de Heer gediend hebben, misschien afgeweken zijn, of ze hebben nog nooit een keuze in hun leven gemaakt. Het is zo belangrijk om te zaaien in onze kinderen. Maar weet je wat het grootste probleem is? Wij kunnen ze niet tot bekering brengen. Natuurlijk kunnen we voorbeelden zijn, en dat moeten we ook zijn. Maar we kunnen ze nooit zeggen, je moet de Heer Jezus dienen. Dat is iets wat God in hun leven moet geven. En vandaag de dag zijn er zoveel kerken, zoveel gemeentes waar jonge mensen de weg van God verlaten. Waar ouders dan alleen in de gemeente komen of opa's en oma's. En natuurlijk allerlei redenen. Sommigen gaan studeren, gaan thuis uit, allemaal normaal. Maar juist die generatie die de Heer Jezus nog niet dient. En als u zo'n kleinkind heeft, of als u een dochter of een zoon heeft, weet je, laten we onze handen omhoog brengen voor de Heer. En deze kinderen en kleinkinderen voor de troon van God brengen. Ja, ja. Vader in de hemel, u ziet hier de vaders en de moeders en de opa's en oma's staan die kinderen en kleinkinderen hebben, die nog niet dienen. Heer, u heeft al die gebeden, misschien sommige van jaren, misschien sommige van nog kort. Heer, u heeft ze gehoord. En Vader in de hemel, we bidden in de naam van Jezus, dat u de harten van deze generatie, deze kinderen en kleinkinderen gaat aanraken. Amen. Heer, bezoek ze in de nacht desnoods. Heer, als ze op school zitten of waar ze ook lopen. Heilige Geest, wilt u zichzelf openbaren aan deze kinderen en kleinkinderen. Zodat ze een ontmoeting zullen hebben met u, Jezus. Heer, zodat we kunnen gaan zeggen, ik en mijn huis, we dienen de Heer. Heer, laat ons nageslacht, Heer Jezus, u dienen, Heer. Heer, dat bidden we als vaders en moeders en opa's en oma's. U heeft de tranen gezien van ons allemaal, Heer. Heer, misschien in het openbaar, maar ook vele tranen in de nachten. Heer, en daarom bidden we en geloven ook, Heer Jezus. En we danken u al bij voorbaat dat u wonderen gaat doen in deze levens van de jonge mensen, Vader, die u nog niet dienen. Heer, we geloven en vertrouwen. Uw woord is de waarheid. Heer, we houden ons vast aan de waarheid. Heer, en als u zegt in uw woord dat we ons door huizen, we zullen God gaan dienen, dan is het ook voor deze generatie. Heer, zo zegen ik elke vader en moeder die hier staat. Elke oma en opa zegen ik in de naam van Jezus. Om vol te houden. Amen. Om ze voor de troon van God te bewegen. In de naam van Jezus. Amen. Amen.
Amen. Dankjewel, Marcia. En inderdaad, de belofte van de Heilige Geest staat in Handelingen. Is niet alleen voor jou, maar ook voor je kinderen. En zelfs voor je kindskinderen, je kleinkinderen. Dus wij zijn erfgenamen van het werk van de Heilige Geest. Bent u blij dat de Heilige Geest in u woont? Amen. Dat de Heilige Geest in u werkt? Dat de Heilige Geest door u werkt? En daar gaan we vanmorgen ook over nadenken. De boodschap die ik heb ontvangen is getiteld Leven vanuit je erfenis. Heel veel christenen leven beneden hun stand. En ik heb dat ook jaren gedaan, totdat ik ontdekte dat het Koninkrijk van God zoveel belangrijke facetten aan de gelovigen geeft, dat je een erfenis hebt ontvangen, maar je moet die erfenis ook te gelde brengen. Nou, jullie als gemeente hebben een prachtige leus: leven, delen en getuigen. Laten we het samen even zeggen. Leven, delen en getuigen. Nou, bepaalde facetten zijn vanmorgen aan de orde gekomen. Getuigen, we hebben wat getuigenissen hier gegeven. Maar ook getuigenissen in deze wereld. Aan je buren, aan mensen die nog nooit over Jezus gehoord hebben. Maar dat kan je pas doen, dat delen en getuigen, als je leeft met Jezus. Leven, in het Grieks staat er zoe, leven, ademen, door de Heilige Geest. Het leven wat God in je geeft. Als dat gaat stromen, dan gaan mensen zien dat jij anders bent. En dan krijg je ook een perspectief, niet van fanatisme, of van mensen met een lege zeilsknobbel die we dan moeten zijn, nee. Maar dat we bewogenheid hebben voor mensen die op ons pad komen. En dat we zeggen, oh Heer, deze man, deze vrouw verdient het om gered te worden. En dan ga je leven vanuit je erfenis. Je gaat het dan automatisch delen. En je leven is ook een getuigenis. Ik vind dat een fantastische leus. En daarmee kan je connecten. Nou, we gaan kijken vandaag naar een geschiedenis uit het Oude Testament van Jacob. We gaan naar de volgende sheet. Dat is namelijk, in het Oude Testament lezen we over de aartsvaders en een daarvan is Isaac. Er wordt niet zoveel over deze man gesproken, maar hij is een belangrijke vredesapostel van het Oude Testament. Hoe hij leefde, daar zit een prachtig voorbeeld in. Het was zeker geen perfecte man, want hij maakte dezelfde fouten als zijn vader Abraham. Ook hij leefde eigenlijk tussen de Filistijnen. Hij was een soort herder en zijn vader was toch heel bijzonder. Als je leest wat de erfenis van Abraham allemaal teweeg heeft gebracht, hoe die wandelde met God. Maar dan moet je ook bedenken, als je Isaac bent en je hebt zo'n vader, dan lijkt het me heel moeilijk om beter te zijn dan je vader. Bovendien, hij had nog relatief oude ouders. Want Abraham was geloof ik 100 jaar toen uiteindelijk Isaac geboren werd. Dus ik denk zo, dan hoe moet je daarmee omgaan als je zulke oude ouders hebt? Maar aan de andere kant, die ouders hadden zo gebeden voor een kind. En uiteindelijk kwam het kind van de belofte, nadat ze eerst natuurlijk de fout met Ismaël hadden begaan. U kent de geschiedenis. Maar toen kwam Isaac. En het is zo mooi dat zijn naam betekent hij lachte. Nou, dat vind ik alleen al inspirerend. Daarom is deze geschiedenis zo mooi. Hij lachte. Dus als je je kind roept en je kind heet Lachen, dat is toch een geweldige naam. Hé, Lachen, laten we samen lachen. Ik denk dat dat kind de ouders enorm blij heeft gemaakt. En dat inspireert ons allemaal ook. Het evangelie is blijde boodschap. Halleluja. Blijde boodschap. En soms zie je dat het zuurheidsgehalte onder christenen enorm hoog is. En dan wordt het tijd dat we weer opnieuw gaan lachen. Halleluja. Zijn we nog blij, lieve mensen? Houden we nog van humor in het leven? Houden we van lachen? En als we onze blijheid verliezen, is er wat aan de hand. Want als jij niet blij bent, heb je geen blijheid te delen en kan je ook die blijdschap niet getuigen naar anderen. Dus het is een fantastische naam. Als je denkt, lachen. Er betekent ook Isaac, Isa, betekent Jezus. En daar vind je al de kracht, het voorbeeld van Jezus in zijn naam terug. Helaas maakte Isaac ook blunders. Hij maakte dezelfde fout als zijn vader. In de voorgaande versen zou je thuis kunnen lezen dat hij loog eigenlijk tegen de Filistijnen rondom ons heen. Hij had een knappe vrouw getrouwd, Rebecca. Een hele fantastische mooie vrouw. En hij was bang dat die vrouw gestolen zou worden. En hij loog tegen de mensen dat het zijn zus was. En dat is natuurlijk levensgevaarlijk, want daardoor hadden ze hem kunnen doden totdat de waarheid aan het licht kwam. Dus je ziet zelfs Isaac, hij maakte dezelfde fouten als zijn vader Abraham, want die had ook gelogen over Sarah, dat het ook zijn zus was. Dus je ziet sommige fouten van ouders neem je mee in je eigen leven. Wat doe je daarmee? Het is zo belangrijk dat je gaat zien dat er iets moet gebeuren in je leven. Nou, laten we eens kijken wat hij ging doen. Vers 12 van Genesis 26, daar staat Isaac zaaide in dat land, het land van de Filistijnen. En hij oogste nog hetzelfde jaar 100-voudig, want de Heer zegende hem. Ik denk dat is een heel belangrijk facet. Als de zegen van de Heer op je is, dan kan je 30, 60, 100-voudig gezegend worden. Dat is een belofte ook van Marcus 4, vers 20. Gelooft u nog in de multiplicatie, in de vermenigvuldiging, dat Gods zegen veel meer is als wat je uitdeelt? Wat heb je de afgelopen weken uitgedeeld? Wat heb je de afgelopen maanden uitgedeeld? Hoe gaat het met het geven van je geld aan de kerk, je tiende, aan de zending? Hoe is het met je liefde voor je buren, voor je naasten? Wat heb je uitgedeeld de afgelopen tijd? Want als je niet zaait, zou je niet oogsten. Dus wij moeten ook zaaien, heel belangrijk. Isaac zaaide in dat land, zelfs in dat Filistijnse land. En de Heer zegende hem. Als wij zaaien, gaat God zegenen. En heel veel mensen vragen zich af, ja, maar waarom gebeurt er niks? Ik wil graag dit en ik wil graag zus en ik wil graag zo. Ik kom hier in de gemeente. Wat is er hier voor mij? Is er wat voor mijn kinderen? Lieve mensen, dan heb je nog niks gezaaid. Het wordt tijd dat je zelf gaat zaaien en je zegt, ik kom in deze gemeente en ik wil graag dienstbaar zijn. Ik wil zaaien. Halleluja. Kan ik amen horen? Er is een hele grote geest van consumentisme gaande in de kerk. En die moeten we killen in de naam van Jezus. Wij moeten zaaien. Het woord van God zaaien. Je getuigenis, het leven van Christus zaaien. En als je daarmee begint, dan pas ga je oogsten. En heel veel mensen willen makkelijk oogsten. Maar als wij op onze knieën gaan, wat zaai je in de bidstond? Wat zaai je met Gods woord in de Bijbelstudie? Ben je nog hongerig naar Gods woord? En daarom is het zo belangrijker. En dan zie je dat de Heer zegende hem. Hij werd rijker en rijker. Schatrijk werd hij. Hij bezat grote kudde schapen, geiten en runderen. En een groot aantal slaven en slavinnen. Nou, het is geweldig als je rijk bent. Zit hier een paar rijke mensen in de zaal? Halleluja. We zijn allemaal miljonairs. Is dat zo, lieve mensen? Want we leven in een omgekeerd koninkrijk. Als je rijk wil worden, zou je eerst arm moeten worden. Halleluja. Als je wil leven, zou je eerst moeten sterven. Dus het is een omgekeerd koninkrijk. Heel veel mensen denken, ja, geld, rijkdom. Maar als je niet zaait, kom je ook nergens. Als ik terugblik in mijn leven hoe de Heer ons gezegend heeft, dan zien we eigenlijk, we hebben altijd heel veel gezaaid. Gods koninkrijk stond in ons leven en staat nog steeds op de eerste plaats. Zoek eerst Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid. En al die andere dingen waar je naar uitstrekt, worden je dan door de Heer toegeworpen. Want je kan toch niet meer eten als in je buik past. Klopt dat? Laten we daarom tevreden mensen zijn. Maar God wil je zeker zegenen. Halleluja. Wij zijn nakomelingen van Abraham, staat er in Galaten 3, vers 29. Erfgenamen volgens de belofte. Isaac was een erfgenaam, maar u bent ook een erfgenaam. Zeg dat even tegen je buurman of je buurvrouw. Je bent een erfgenaam van de belofte. Een erfgenaam ben je. En die belofte mag je te gelden maken. Daar moet je iets mee gaan doen. Je kunt een erfenis krijgen, maar als je hem niet ophaalt bij de notaris, dan heeft niemand er wat aan. Je moet je erfenis ophalen bij de Heer. En de belofte is de belofte van de Heilige Geest. En zo vaak leven we onder de maat. Leven we niet volgens de waarden die Gods Koninkrijk aan ons beloofd heeft. En dat is zo fantastisch, de Heilige Geest. Laten we eens even kijken over zaaien. Je moet natuurlijk in de goede grond zaaien. En gelukkig zit je hier in een goede gemeente. Klopt dat? Hebben we hier goede grond met elkaar? En soms komt daar onkruid op. En dan moeten we dat zeker doen. Om dat onkruid eruit te halen. En er zorgen dat de grond goed is. Want dan kunnen we 30, 60 en 100-voudig oogsten. Laten we eens kijken naar de volgende sheet. We gaan door met deze geschiedenis. Vers 14. Hij was zo succesvol en zegenrijk dat de Filistijnen werden jaloers op hem. Filistijnen. Heel veel mensen die helpen de dingen naar de Filistijnen. Kent u dat spreekwoord? Het volk Israël had last van de Filistijnen. Dat hebben ze vandaag, dat hadden ze toen ook al. Het is een verschrikkelijk iets als er mensen jaloers op je worden. En ze werden jaloers op Isaac. En daarom maakten ze alle putten die de knechten van zijn vader Abraham in de tijd hadden gegraven onbruikbaar door ze vol te gooien met aarde. Als je iemand wil pakken in zijn zegen, als je iemand wil pakken die rijk is in vee, die rijk is in slaven, slavinnen, die rijk is in heel veel goederen, dan moet je in die oude tijd moet je zijn water afnemen. Want water is leven. Is dat vandaag de dag ook nog steeds, lieve mensen? We zijn zo gezegend in ons land dat je de kraan opendraait en dat er water uitkomt. Maar in die tijd in de Oosterse landen was en is nog steeds water zo kostbaar. In Afrika, in India, waar ik ook diverse keren geweest ben, is water zo kostbaar. En mensen sterven soms, kinderen sterven soms door gebrek aan water. Want als er geen water is, kan je het land niet bevloeien. Als er geen water is, kan het vee niet drinken. En daarom de Filistijnen, ze werden jaloers en ze gooiden de putten dicht met zand en vuil. En daar zit een geestelijke wet in. De boze gaat rond om te slachten, te stelen, te vernietigen. Hij probeert zand en vuil in jouw geestelijke put te dumpen. En lieve mensen, daar hebben we allemaal, zoals we hier zitten, last van. Wij hebben allemaal te strijden, niet tegen vlees en bloed, maar tegen die overheden, tegen die machten die graag het water van de Heilige Geest in jou willen killen. Want als jij die opwellende bron bent van de Heilige Geest, kan je leven en kan je inspireren. Je kan connecten, getuigen naar anderen. En daarom, wat zal de Satan doen? Hij zal je killen om het water van de Geest in jou te laten opdrogen. En dat is het thema eigenlijk van vanochtend. Wij hebben een geweldige erfenis, maar er is een oorlog, een strijd omheen, een jaloezie. De Satan is jaloers op jou. 1 Petrus 5 vers 8 staat, wees waakzaam, wees op je hoede. Want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi. En dan zegt de Bijbel ook, stel u tegen hem te weer. Dat betekent, je moet, dat is een sportschool, een geestelijke sportschool van geloof. Je moet boksen tegen het rijk van de duisternis. Halleluja. Je moet klappen teruggeven, gesterkt door uw geloof. En er staat er nog iets moois achter in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, hetzelfde lijden moeten doorstaan. Dat betekent wij allemaal hebben met dezezelfde vijand te kampen die jaloers is op jouw zegeningen. Maar dan mogen we beseffen dat God ons heeft gered en gevonden, gezocht en gevonden. Als je kijkt naar het woord Filistijn, dat heeft verschillende betekenissen. Filistijn, dat betekent ook in jezelf wentelen. En egoïsme en zelfmedelijden is iets wat in deze maatschappij heel centraal staat. Als je kijkt in de hele woke-cultuur. Als je kijkt wat mensen allemaal voor aandacht willen hebben en vragen in deze maatschappij. Het gaat enorm dat de mens een liefhebber van zichzelf geworden is. En zichzelf centraal stelt. En soms kan het zelfs ook in de kerk komen. Maar Jezus zegt, als je je leven niet wil verliezen, zou je het ook niet kunnen winnen. Dus wij leven in dat omgekeerde koninkrijk. Hier zie je dus dat de Filistijnen egoïsme, zelfmedelijden zijn. Dus houdingen, die hadden zij die afgunst en strijd opleveren. En heel vaak zien we dat ook in de kerk. Soms zijn dingen, conflicten en spanningen in de kerk, komen voort uit egoïsme, maar ik heb gelijk en ik zie het zo. Weet je, voordat je het weet, krijg je daardoor verdeeldheid. En daarom is deze geschiedenis van Isaac zo belangrijk. Als je de houding van Isaac leert aannemen, dan zie je dat de gemeente zal gaan groeien. Omdat er respect is voor elkaar. En dat je zelfs opnieuw waterbronnen gaat vinden die dichtgegooid zijn door het rijk van de duisternis. Dat je zegt van ik laat me niet kisten. We gaan door met het koninkrijk van God. En daarom Efeze 6 vers 12. Onze strijd, we hebben het net gelezen, niet gericht tegen mensen, maar de hemelse vorsten. En die kan je alleen maar op je knieën winnen. Hoe is het hier met de bidstond? Hebben jullie een bidstond? Wie gaat er regelmatig heen? Ja, je hoeft je hand niet op te steken. Ik denk de hele kerk. Geweldig. Fantastisch. De bidstonden zijn ook de meest slecht bezochte samenkomsten. Het zou eigenlijk omgekeerd moeten zijn. Want als wij op onze knieën liggen, kan de duivel over jou struikelen. Halleluja. En heel vaak proberen we het met redenaties op te lossen. Maar wij hebben de afgelopen jaar een heel zwaar jaar gehad met zoveel crisissen, ook in ons persoonlijke leven, in de familie, in mijn gezondheid. Ik moest 2 keer naar het ziekenhuis met een darmperforatie, allemaal heel pijnlijk. En ik ben blij voor de medische wetenschap, u ook. Ik vind het fantastisch als u hier bent en werkt in de medische zorg. Werken hier mensen in de medische zorg? Steek even je hand op, laten we eens even een applaus geven. Geweldig. Ja, of in de ouderenzorg. Zouden er veel meer mensen ziek zijn? Zouden veel meer mensen er ellendig aan toe zijn? En ik heb 2 keer net voor de kerst in het ziekenhuis gelegen. En ik moest nadenken over mijn leven. En dat zet je weer even terug. Je krijgt daardoor een setback. Mijn situatie was heel ernstig. Maar de gemeente heeft voor me gebeden. Halleluja. En ik sta hier weer. Ik ben zo blij voor gebed. Satan probeerde mij misschien te killen. Maar ik ben zo dankbaar. En dat vertel ik ook de doktoren. Ik ben dankbaar voor de zorg. Maar ik ben ook dankbaar voor mijn vrouw die 3 keer moest bellen. 3 keer kwam er een ambulance en bracht ze naar het ziekenhuis. Werd ik weer teruggestuurd. Ik had heel veel pijn. Soms moet je ook volhardend zijn. Ik heb een hele volhardende vrouw. Dat ziet u wel in het rode haar. Die belt gewoon weer opnieuw. Ambulance kwam weer voorrijden. En mijn ontstekingswaarden, die waren zo erg. En de doktoren die kwamen elke dag. En het ging alleen maar hoger, hoger, hoger. Tot op een gegeven moment de dokter zei, oh wat wonderlijk, het gaat nu zakken. En ik vertelde, ik ben dat woord niet vergeten, wonderlijk. Sommige dingen kan je niet alleen door de medische wetenschap, maar door gebed. Ik geloof in teambediening, samen dienen. Wonderlijk, zei de dokter. En mijn hart sprong op, wonderen. Lieve mensen, heel veel gelovigen gaan tegenwoordig achter de wonder aan. Maar wist u dat tekenen en wonderen zullen de gelovigen volgen, zegt Jezus. En dat is veel belangrijker. Er is een hele trend in Nederland. Oh, je moet naar mijn kerk komen. Want daar gebeuren de wonderen, zeggen ze. Nou, lieve mensen, we gaan niet naar een theaterkerk. Ik beleef de wonderen zelf. Halleluja. Ik ben hier zelf een wandelend wonder. U ook? Zit hier nog een paar wonderen? Kom op, mensen. Wij zijn allemaal wandelende wonderen. En als je zo gaat denken, er is een strijd om jouw water. Er is een strijd om de Heilige Geest in jou. Er is een strijd om jouw kerk. En daarom zie je dat de boze, die gooit zand in de putten. Die gooit zand in de bediening van de Heilige Geest. In de eerste plaats in jouw leven. Door teleurstellingen te sturen. Of valse leringen. Of gekke dingen waardoor je van het padje raakt. Of zonde in je leven brengen. Is alleen maar om jouw geestelijke put te dempen. Want je hebt een roeping. Je hebt een zalving van de Heilige Geest. Elke man en vrouw hier heeft een zalving van de Heilige Geest. En heel vaak komt dat niet uit de verf. En God wil dat het uit de verf komt. Halleluja. En daarom is deze boodschap zo belangrijk. Dat je gaat zien. Dat je gaat graven opnieuw. We gaan kijken naar de volgende sheet. Want hoe ging Isaac hiermee om? Zijn vader had ook al die putten gegraven. En de Filistijnen die hadden die dichtgegooid. En nou was er een crisis. Nou was er geen water meer. Er is een strijd om water. En dat niet alleen. Er is ook een strijd om jouw keuze. Er is een strijd om de relaties die jij aangaat. De zegen wekte jaloezie op bij de Filistijnen. En dan zie je in vers 16. Het kwam zover dat koning Abimelech van de Filistijnen tegen Isaac zei: u kunt maar beter bij ons weggaan. Want u bent veel te machtig voor ons geworden. En toen vertrok Isaac. Hij sloeg zijn tenten op in het dal van Gerar. Dat is een klein plaatsje ter hoogte van de stad Gaza. U weet vast wel waar de Gazastrook ligt tegenwoordig. Dat hoef ik u niet uit te leggen. Maar hij bleef daar in het land van de Filistijnen. Hij bleef daar wonen. Hij scheidde zich af van de Filistijnen. En dat is heel belangrijk. Scheiden wij ons af van de Filistijnen of heulen wij mee met deze wereld? Er is een wet in Gods Koninkrijk dat wij moeten keuzes maken. En eigenlijk had Isaac al lang weg moeten gaan uit die heidense omgeving. Maar op een gegeven moment werd hij weggestuurd door Abimelech. Maar als je denkt dat er in 2 Korinthe 6 vers 17, daar zegt de Heer, letterlijk, daarom zegt de Heer, staat er in mijn vertaling, ga weg bij de ongelovigen, zonder je van hen af en raak niets aan dat onrein is. En dan zal ik jullie aannemen en jullie vader zijn. En jullie mijn zonen en dochters, zegt de Almachtige Heer. Waarom? God heeft een zalving. Hij wil een schoon kanaal, een schone kraan. Je gaat geen water drinken uit de kraan waar blubber en vuil op zit. En zo ook deze, als je getuige wil zijn in de wereld, is het belangrijk dat je heilige relaties onderhoudt. Voor jezelf moet je die keuze maken. Er staat ook in 2 Korinthe 6 vers 14. Loop niet in één en hetzelfde span met ongelovigen. Want wat is de verwantschap tussen gerechtigheid en wetteloosheid? Wat heeft licht met duisternis te maken? Een van onze dierbare familieleden die kwam in aanraking met het rijk van de duisternis. En gestruikeld, gevallen, terwijl God hem zo fantastisch mooi gebruikte. En dan zie je de duivel is erop uit om jouw geestelijke kraan te vervuilen. Zand in jouw put te gooien. En dat kan door die Filistijnse relaties. En hier zie je dat Isaac ons die les leert. En ik vraag je, onderzoek even jezelf. Welke relaties zijn niet opbouwend voor me? Welke vrienden of mensen hebben te veel verkeerde geestelijke invloed op mijn leven? En dat is zo belangrijk dat je op weg gaat. Want God heeft een doel voor je leven. Halleluja. En het wordt tijd dat je gaat vertrouwen op de Heilige Geest. In plaats van al die onbijbelse relaties. Want er is een strijd om water. De volgende sheet. Er is een grote strijd om water. De waterputten in die tijd. Vers 18 van Genesis 26. De waterputten in die tijd van zijn vader Abraham waren gegraven. En die de Filistijnen na Abrahams dood hadden dichtgegooid. Wat deed Isaac? Hij groef ze weer open. En hij gaf ze dezelfde namen. als zijn vader ze had gegeven. Je moet dus bedenken, Isaac vertrok naar het zuiden, naar het gebied van Gaza, de stad Gerar, en met heel zijn kudde, met heel zijn vrouw, met zijn kinderen, en met al zijn vee. En wat hadden ze brood nodig? Water. Wat hebben wij brood nodig? Water. We hebben het water van het woord nodig. Hoe is het met ons Bijbel lezen? Heb je nog honger naar het woord? Of ben je tevreden met de tekst van de dag? En ik zeg er absoluut geen kwaads over. Maar het maakt je ook geestelijk lui en gemakzuchtig. Drink je alleen maar wat een telefoon jou vertelt. Maar ga je zelf op zoek naar water. En hier zie je dat Isaac ging op zoek naar water. Naar de putten die in de tijd van zijn vader waren gegraven. En die de Filistijnen hadden dichtgegooid. En Isaac, hij groef ze weer open. Lieve mensen, misschien moet je je oude putten weer opengraven. Denk eens even aan de oude waarden. Misschien ben je in een christelijk gezin opgegroeid. Ben je opgegroeid met de Bijbel? Ben je opgegroeid met gebed aan tafel? En wij zijn dat allemaal weer vergeten. Dan is het belangrijk dat we die oude putten weer opgraven. Het is zo belangrijk dat we die oude waarden en normen van Gods Koninkrijk weer hanteren. We leven zogenaamd in de moderne tijd. En alles moet snel. En ja, je kan op de fiets, kan je bidden. Maar je moet verdraaid goed uitkijken. Anders krijg je een bekeuring als je door het rode licht rijdt. Dus je moet heel wijs met je tijd omgaan. Hoeveel tijd geven we om in het woord van God te graven. En die putten te openen. En dat is jouw persoonlijke verantwoording. Ik daag je uit. Elke keer opnieuw. Deze boodschap heb ik gekregen. Omdat ik aan het graven was. En ik dacht, wat kan deze boodschap voor mij betekenen? Niet voor de gemeente. Dat u het hoort is een mooie zegen. Maar de eerste plaats spreek ik tot mezelf. Want zoveel putten in ons leven worden door de vijand dichtgegooid. En ik ben continu bezig om die putten open te graven. Om ze open te houden. U ook? Want we kunnen hier allemaal met z'n allen mooi aanbidden, met prachtige muziek. Maar kunnen we ook buiten aanbidden, zonder muziek? Kunnen we ook, als we gevangen gezet worden, zoals Paulus en Silas. En ze hadden daar geen band. Nee, ze werden gegezeld en met zwepen geslagen en in de binnenste kerker gezet. En ze gingen daar God loven en prijzen en danken. In plaats van zich te beklagen. Hoeveel christenen beklagen zich vandaag? Maar ze gingen water putten. Ze gingen God groot maken en loven en prijzen. Ze gingen die oude putten weer opengraven. En het water van de geest stroomde in de hele gevangenis. Halleluja, stortte in elkaar. En mensen kwamen tot geloof. En dat is wat God wil doen, ook in jouw leven. Zelfs door tegenslagen, dat is een belangrijke les. Blijven we dan nog gaan bidden. We willen graag een mooi aanbiddingscultuurtje creëren. Maar jij kan zelf je aanbidding, je tijd met God regelen. Waterputten, het woord van God, honger en dorst hebben. Zalig zijn zij die hongeren, want zij zullen verzadigd worden. Lieve mensen, voor je het weet komt er een generatie die niet vertrouwd was met de Heer en wat hij voor Israël had gedaan. Er staat Richteren 2 vers 10. Voor je het weet zijn we allemaal zo verwend geraakt dat de volgende generatie, we hebben net gebeden voor kinderen, voor kleinkinderen. En de Satan is bezig om de toekomstige generaties in een woke-cultuur te veranderen. In een cultuur waarin kinderen in vakjes gestopt worden. En misschien zitten hier moeders en vaders die moeite hebben om hun kinderen nog naar school te krijgen. Omdat we zo'n cultuur hebben, als jouw kind niet meer past in het vakje wat Nederland voor hem of haar bedacht heeft. En daarmee moeten vernieuwd worden in ons denken. Halleluja. En opnieuw putten opengraven en zeggen, ik neem er geen genoegen mee. Er is een strijd om water. Er is een strijd hard nodig. En de dingen moeten we gewoon weer benoemen. Ook de oude Bijbelse thema's, dat bekering nodig is. Dat de doop met de Heilige Geest nodig is. De doop met onderdompeling is nodig. Dat wij zondaars zijn. Dat mensen naar de hel gaan als ze niet gered worden. Waarom zou iemand zich bekeren als hij niet weet dat hij naar de hel gaat? Weet u, er is een slap evangelie gepredikt. Wij moeten weer terug naar de oude waardes. En daarom deze tekst inspireerde me. We moeten die oude waardes weer opgraven en dezelfde namen geven als zijn vader. En dat betekent dat de enige manier om geestelijk te groeien en geestelijk groot te worden is het hernoemen van die oude Bijbelse thema's. En dat we begrijpen dat we bekering nodig hebben, moeten we eerst beseffen dat we zondaar zijn en dat we verloren zijn. Wat voor gesprekken hebben we buiten op straat? Gisteren kwam er nog een man bij ons, we hadden iets op marktplaats gezet. En dat kwam hij nog 's avonds om 9 uur halen. Het was een beetje laat, maar goed, hij wilde het graag. Dus we dachten, laten we het maar doen. En we stonden in de gang met elkaar te praten. We overhandigden het product en hij gaf het geld. En het was een aardige man. Je weet nooit wie je in huis haalt natuurlijk, hè, met marktplaats. En toen kwam Marsje even in de gang kijken. Die is natuurlijk altijd heel nieuwsgierig. En wat zei je toen, Mars? Kom het even vertellen, dat is misschien wel praktijk. Ja, kom even, vertel het even. Dat is, mijn vrouw is een vrouw van praktijk. Waar is de microfoon?
Oh. Ja, die man die stond voor de deur, bijna 2 meter geloof ik. En je neemt natuurlijk altijd risico, hè, als je iets verkoopt aan de deur, want je weet natuurlijk nooit wie er komt. Dus Ab die stond eerst alleen in de gang. Toen dacht ik, nou, ik ga toch even kijken. En toen zag ik een man staan en, vriendelijke man. Ook dat zegt niks, maar de Heilige Geest zegt, zeg het maar gewoon tegen hem. Toen zei ik, joh, ik ken je niet. Je komt uit de Roermond, zeg je, maar ik wil tegen je zeggen dat God onvoorwaardelijk van je houdt. En hij schrok. Hij zegt, hoe weet u dat? Ik zeg, nou, ik meen dat God dat zegt en dat je dat mag aannemen. Hij zegt, ik wil u vertellen, ik ben bezig God te zoeken. En ik weet niet hoe, maar ik heb gebeden van God, als u er echt bent, ik wil u zoeken. Weet je, in de gang hebben we met hem gebeden, we hebben nog wat lekkers meegegeven, want hij moest 2 uur naar Roermond natuurlijk. En ik zeg, joh, ga op zoek naar een gemeente, ga op zoek naar een kerk en laten we contact houden. En we baden voor hem, hier, breng hem veiliger op de plek. Ook in zijn situatie, je ervaart dan in de geest iets, maar dat moet je niet uitspreken. Heer, ook in zijn situatie waar hij zit, Heer, u bent degene die dingen kunt veranderen. En toen is hij thuisgekomen, 's avonds laat, kregen we nog een berichtje terug. Appa Marsje, ik ben veilig thuisgekomen en ik ga verder.
En ik wil graag contact, zei hij. Ja. Dus we gaan zeker verder en een goede kerk voor hem opzoeken. En daarom, zoveel mensen zijn op zoek naar water. En ze merken dat jij het hebt. En nou is het zo belangrijk dat jij ze het ook geeft. Jezus zegt, Johannes 7, vers 37, laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. En de rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Lieve mensen, je bent een bron. Zeg dat even tegen je buurman of je buurvrouw. Jij bent een bron waar het water uit wil stromen. Zo belangrijk. Zo belangrijk. Je bent een bron. Helaas zijn er ook bronnen zonder water. Zegt 2 Petrus 2 vers 17, dat zijn valse leraren. Er zijn heel veel valse leraren vandaag de dag die het evangelie verdraaien. Waar het niet meer gaat om bekering. Waar het niet meer gaat om zielen winnen. Gelukkig zijn jullie niet zo'n kerk. Jullie zijn een kerk die evangeliseert. Geweldig. Maar we kunnen het allemaal, ik inclusief, nog veel beter doen. De oude waarden herstellen. We gaan naar de laatste sheet. Ja. Leven vanuit je erfenis. Hoe is het met je waterhuishouding? Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft, zegt de schrift. En hiermee bedoelde de Heer Jezus op de Heilige Geest. En daarom wat Isaac meemaakte in zijn leven om nieuwe bronnen te zoeken. We hebben het vers wat overgeslagen, want er staat nog een bepaald gedeelte waarin hij zelfs 3 keer een put moest slaan opnieuw. En daar kregen ze conflicten en spanningen over met de Filistijnen. En elke keer zei hij van, ik heb die put geslagen. En dan kwamen de Filistijnen en dan gingen ze ruzie maken. Dat is ons water. En hij liet het. En hij trok weg met zijn gezin en met zijn vee en hij ging naar de volgende put. En dat is een belangrijke les. Misschien moet je dat thuis nog eens bekijken en lezen. Dus een hele belangrijke les voor christenen. Soms krijg je spanning en ruzie. Laat het los. En ga weer opnieuw putten graven door gebed, door bidden. Want je kan misschien een discussie winnen. Je kan misschien een conflict winnen. Maar een gewonnen discussie is een verloren ziel. Zo belangrijk om de minste te zijn. En dat kan je leren van Isaac. Hij liet het voor wat het was. Hij liet die putten gewoon over aan de Filistijnen. Want God was met hem. Hij sloeg gewoon weer een volgende put. En er was weer opnieuw water. En dat is de power van elke gelovige. Wat voor tegenslag je ook meemaakt. Graaf weer een nieuwe put. En dat is een belangrijke les hier die we kunnen leren van Isaac. Graaf weer een nieuwe put. Er is genoeg levend water van de Heer. En dat is genoeg niet alleen voor jezelf. Maar stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. En dat is wat de Heer graag wil doen. Hoe is het met de Heilige Geest? De Heilige Geest is het water. Efeze 4, vers 30. Daar staat: maak Gods Heilige Geest niet bedroefd. Want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent. Soms maak je de Heilige Geest bedroefd. En daarom is het praten met de Heilige Geest zo belangrijk. 1 Korinthus 6, vers 19. Weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont? Gods Heilige Geest woont in je. Je bent een fantastische mooie tempel. Onderhoud hem goed. Zo belangrijk dat we goed voor onze tempel zorgen. En er staat ook in 1 Thessalonicenzen 5 vers 19. Doof de geest niet uit. Heb geen minachting voor profetieën. Onderzoek alles, maar behoud het goede. Wij moeten alles onderzoeken. Klopt dat? Zo belangrijk. En het woord van de waarheid. Ik hoorde net even zeggen, misschien in enthousiasme. We moeten het onderzoeken. Een vlag geneest? Nee, een vlag geneest niet. Het is Jezus die geneest. Fijn als je met een vlag zwaait. Fijn als we muziek spelen. Fijn als we dit en dat doen. Maar het is altijd Gods Heilige Geest die het werk doet. En we moeten de Heilige Geest geeft altijd alle eer aan Jezus. En wij geven de eer aan de Heilige Geest. Hou je van de Heilige Geest? Zullen we samen bidden? Als kerk, als we van de Heilige Geest houden. Jezus zegt, rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Johannes 7, vers 38. En hiermee doelde hij op de geest, die zij die in hem geloofden zouden ontvangen. O Jezus, wij geloven samen in u. U bent de opgestane Heer. We hebben erover gezongen. We hebben uw naam genoemd. Er is geen andere naam gegeven in de hemel, op de aarde en zelfs onder de aarde dan de naam van Jezus. En wij bidden in uw machtige naam dat uw Heilige Geest op ons nieuw over ons komt. Ja, hij zit al in ons. Maar we willen opnieuw beseffen hoe kostbaar de Heilige Geest is. En als de Heilige Geest in jouw leven functioneert, laten we dan samen de Heer daarvoor danken. Misschien kan je gaan staan als je dat wil. En vertel hem, oh dank u Heer, de Heilige Geest werkt in mij. Ik ervaar uw geest dagelijks, dat is mooi. Maar als je een man of een vrouw bent of een jonge meisje en je hebt geen ervaringen meer met de Heilige Geest, omdat er zand in je geestelijke put gestrooid is, omdat de duivel, de boze, de Filistijnen jouw put gedempt hebben, is het vandaag belangrijk dat je opnieuw gaat graven. En dat je zegt, ik ga terug naar die bron. Want het zit ergens in je, halleluja. Ergens zit de Heilige Geest in je. Maar er is zoveel vuil en drek opgekomen. Dat de stroom niet meer naar buiten kan komen. En dat kunnen we leren van Isaac. Hij groef de putten weer open. Die de Filistijnen hadden dichtgegooid. En ik ervaar in de geest dat hier zoveel mensen zijn met heel veel potentie. Maar je geestelijke put is dichtgegooid. En dan is het zo belangrijk dat jij gaat graven. Het moet jouw wil zijn. Net als Isaac, hij moest aan het werk. Het kwam niet aanvliegen. Hij moest aan het werk, hij moest gaan graven. En jij moet gaan graven. En als jij zo'n man bent en zo'n vrouw, dan wil ik vragen dat je gaat staan voor de Heer. Als de hele tijd geleden is dat je de Heilige Geest, de stem van Gods Heilige Geest verstaan hebt. En dat er geen water meer uit je stroomt. En dat alles droog geworden is. Dan ben je vandaag hier aan het goede adres. Om te zeggen, oh Heer, ik heb het nodig om opnieuw vervuld te worden met de Heilige Geest. Laat het aan de Heer merken door het gewoon te gaan staan voor hem. Ga je niet naar voren vragen, maar ik geloof als we samen gebed gaan bidden, gaat de Heilige Geest werken. Wil je meer van de Heilige Geest ontvangen? Ben je droog gelopen? Heb je Jezus nodig als de doper in de Heilige Geest? Heb je honger naar de Heilige Geest? Als jij zo'n man en vrouw bent, fijn voor de mensen die zijn gaan staan. Want dat betekent dat je honger hebt. En God gaat je honoreren. Dank u, Heer, voor deze mannen, deze vrouwen die zijn gaan staan. U ziet ze staan, ze hebben honger naar u, Jezus. En u honoreert ze. Als wij de putten opnieuw gaan leegscheppen waar al het vuil in zit. In de naam van Jezus spreken we uit dat het water van de geest opnieuw gaat stromen. We roepen het op in Jezus' naam. Wat binnen in je zit, wat binnen in je geplant is, is zo bijzonder. Dat is door God gegeven. En daarom, Heilige Geest van God, laat elke onreinheid en elke leugen en elk bedrog wat je leven is binnengeslopen verdwijnen. We scheppen het weg in de naam van Jezus. En jij schept het weg en beleid je zonde en zeg: Heer, ik heb gezondigd, vergeef me, reinig me. Ik schep mijn put leeg voor u, zodat het water wat binnenin is weer opnieuw naar boven kan borrelen. Om niet alleen mijzelf, maar ook het gezin en mijn straat en mijn werk te kunnen zegenen. Hebben we allemaal meer van de Heilige Geest nodig, lieve mensen? We zouden eigenlijk allemaal moeten staan. O Jezus, we hebben meer van uw geest nodig. We komen op nog zoveel tekort. Er wacht buiten nog een wereld in nood. En daarom bidden we met elkaar, vul ons met uw zalving. Vul ons opnieuw met uw kracht. En met een nederige houding. Om niet te willen winnen van anderen. Want wij zijn al meer dan overwinnaars. En we kunnen van u leren. Heer, zoals Isaac zijn andere wang toekeerde. En daar tegenslagen gewoon weer een nieuwe put ging graven. Dan bidden we dat wij deze mentaliteit mogen omarmen. Ons niet zullen laten ontmoedigen door welke situatie en ziekte en zorg dan ook. Want u bent de heler, de hersteller, de doper in de Heilige Geest. En lieve gemeente van Christus, wees daarmee gezegend. In Jezus' naam, de gemeente zegt.